Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we zingen met, laten we beginnen met het zingen van Psalm 1, en daarvan de verzen 1 en 2. Psalm 1, de verzen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het zesde hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Christus één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen over u in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt? Of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk en gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, zo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had, dan had gij toen van die dingen waarover gij nu schaamt, want het einde dezelfde is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, we staan er weer voor. U staat er altijd achter. Wij lopen dikwijls achter de feiten aan. Maar gij zijt alles en iedereen voor geweest, een eeuwigheid voor geweest. Gij hebt de val voorzien, de zondeval. Gij hebt alles voorzien. In uw heilige raad, in uw welbehagen, in die eeuwige raad, hebt gij alles voorzien. Gij hebt ook een lam voorzien, die gij naar deze wereld gezonden hebt om zondaren zalig te maken. O Heere, dat komt een apostel zo heerlijk te tekenen in de voorafgaande hoofdstukken en van de Romeinenbrief en ook in andere gedeelten van uw woord. De grond van onze zaligheid ligt in Christus. De oorzaak van de zaligheid ligt in de eeuwigheid, ligt in uzelf. O Heere, en dat we dat niet curieuselijk zouden onderzoeken, in zoverre het uw woord ons geopenbaard heeft, dat mogen we verstaan, kon en mocht het zijn door het geloof. Maar dat we niet zouden indringen in uw eeuwige raad, en maar dat dat verkiezend welbehagen des Vaders ons een troost mag zijn, opdat we in u zouden rusten, in Christus, al ons vertrouwen, niet een vleeselijk vertrouwen, maar een geloofsvertrouwen, in Christus zouden mogen beoefenen. Hem te kennen is het leven. O Heere, mocht gij ons ook deze avond daarbij bepalen, niet alleen bij bepalen, maar dat we erin mochten delen, in die heerlijke troost van leven en sterven en het eigendom van Christus te zijn en in hem vruchten te mogen dragen van geloof en bekering. O lieve Heere, dat groeit niet op onze akker. Onze akker is een akker des doods, maar gij hebt akkers des doods, kunt gij ten leven verwekken. Want Heere, gij hebt uw Zoon gezonden naar deze wereld, hij is het leven. Gij hebt uw Zoon gezonden naar de dode akker die de wereld heet. Omdat daaruit zouden geroepen worden doden, in die dode akker tot leven verwekt. Opdat ze getuigen mochten. Gij hebt immers een volk geformeerd, die zullen uw lof vertellen. En lieve Heere, mocht dat ook deze avonduren geschieden, dat we geroepen en zouden mogen zijn om uw lof te vertellen, om de heerlijkheid van Christus voor te stellen en voor een volk verslagen is schuld. O Heere, mocht gij al uw getrouwe dienstknechten daartoe aangorden met kracht uit de hoge. Gij houdt u altijd een 7000 over, die de knie voor Baal niet zullen buigen. O Heere, we leven in afvallige tijden, maar sinds Genesis, sinds onze grote val in Adam, is de tijd niet veranderd. De tijd is alleen opgeschort, is alleen voortgegaan. Maar wij zijn in Adam precies dezelfde mensen als in het Oude Testament, als in het Nieuwe Testament, die in Adam gevallen zijn. Er is maar één andere stand en staat des levens. Dat is in Christus. En Heere, mocht gij de grond van de zaligheid ons voorstellen, onder onze voeten schuiven. Want we hebben van nature, staan we op zandgrond. En dan bouwen we granen op zandgrond, op gevoelens en op gedachtes. Maar mochten we daar eens van verlost worden, want gij zegt, mijn gedachten zijn veel hoger dan uw gedachten. O lieve Heere, wat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen, dat is in geen mensengedachte opgeklommen. De heerlijkheid ervan, die gij hebt geopenbaard aan uw kinderen, maar niet ten volle. Straks zal het ten volle openbaard worden Degene die u vrezen in die heerlijke gelukzaligheid, waarin niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. O Heere, mocht Gij ook deze avond uw woord ontsluiten. Wij zijn mensen van de dag, mensen met een beperkt verstand, een verdorven verstand. En na ontvangen genade, o Heere, komen we er zo achter hoe beperkt, hoe niks nuttig we zijn, hardleers, hoogmoedig, zelfs in een nederige stand, hoogmoedig, o Heere, trots. Maar mocht Gij alles wat zich tegen de gerechtigheid van Christus verheft, is neerslaan. Op en onder de kansel. Want er is maar één gerechtigheid waarin Gij u al uw welbehagen hebt, als de gerechtigheid van uw Zoon. En er is geen andere gerechtigheid die redt van de dood. Alleen de gerechtigheid van Christus. Lieve Heere, verheerlijk u zelf. In dode zondaars harten, opdat ze uw lof zouden mogen vertellen. En gedenk uw volk in landen waar ze vervolgd worden. O Heere, dat is wereldwijd. Ook in het Westen wordt uw volk vervolgd. En het meest nog in de kerken. En ze hebben de Heere der Heerlijkheid vervolgd. En ze zullen ook u vervolgen. Dat hebben we vanmorgen overdacht. Maar Heer, het is, Gij weet uit de kwaadheid, uit de kwade bedoelingen van Satan, weet Gij het goede voor te brengen. Dat hebben we ook vanmorgen herdacht. Dan mochten we het ook in onze eigen leven kennen. Als Johannes naar Patmos verbannen wordt, dan hebt Gij dat ten goede bedacht. Mocht Gij ook ons gedenken, Heere, in onze omstandigheden. Wij zijn maar mensen die niet verder kunnen kijken dan onze gedachten strekken. Maar Heere, Gij omvat de ganse wereld, ganse hemel en aarde. Alle gedachten der mensen zijn voor U een open boek. Want Gij ziet tot op de bodem van ons hart. Gij doorzoekt het hart, Gij proeft de nieren op het allervolmaakst. O Heeren, dat Gij nog geen afstand van ons hebt genomen, dat mocht ons toch vernederen en van verwondering doen uitroepen. Wat is het, Heeren, dat Gij nog omziet naar zo'n dode hond als ik ben? Als we dat niet kennen, dan kennen we het leven niet. Heeren, openbaar het ons. Openbaar uzelf, verklaar uzelf door uw lieve geest, dat we nog aangeraakt mochten worden ten leven, opdat we uit zouden roepen, net als Petrus bitterlijk zouden wenen over de begane zonde, de erfschuld, ons bestaan, maar ook van blijdschap, vanwege de genade in Christus, die de zondaar bedekt. Voor de toren Gods. O Heere, dat we niet zouden zoeken te ontvlieden de gevolgen der zonde, maar dat we zouden zoeken te ontvlieden de zonde zelf. Opdat we in Christus de vrijstad een ontkoming mochten hebben, vrede met God, door onze Heer Jezus Christus, maar ook daarvan de vruchten mogen genieten. Lieve Heere, mocht Gij aan het woord zijn deze avond, dan hoeven wij U maar na te spreken. We bidden het U in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in de eerste drie versen van Romeinen 6, die wij nogmaals met u lezen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn doop gedoopt zijn? Tot zover de tekstwoorden. En geliefden, nadat Paulus in hoofdstuk 5 de grond en de oorzaak en de troost van het leerstuk van de rechtvaardigmaking van de goddeloze heeft aangewezen, dan tekent hij in dit zesde hoofdstuk de leer waarmee de kerk staat of valt, die schermt hij weer af van het misbruik ervan. Want bij alle gebruik is een misbruik, ook bij Gods woord. Het is een misbruik. En in de dagen van Paulus waren er, op een andere plaats zegt hij, de Heer heeft ons een krachtige deur geopend, maar er zijn vele tegenstanders. Er zijn altijd veel tegenstanders die de leer van vrije genade in discrediet brengen door deze leer van antinomianisme te bestempelen. Dat is wetteloosheid. En degene die deze leer van vrije genade prediken als antinomianen te belasteren. Dat is altijd al zo geweest. Dat was al zo in Paulus' dagen. Maar Paulus is deze valse beschuldigers in dit hoofdstuk een slag voor. Want het kan de bedoeling van het evangelie niet zijn de zonde te bevorderen of om een deur voor de zonde open te zetten. Integendeel, het evangelie leert ons hoe we door het geloof aan de vergeving der zonde in het bloed van Jezus Christus alleen, door de kracht van zijn opstanding waarmee God en de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus krachtdadig werkt in de zijne van de zonde, van de toren Gods en van het aanklagende geweten verlost wordt. En daarom valt Paulus direct met de deur in huis, om het zo eens te zeggen, om de wettische tegensprekers die de vrije genadige leer verdacht maken, de mond te snoeren. Want de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen is altijd een verdachte leer geweest, ook in onze dagen. Dat is een verdachte leer. En daarom is die in de nadere reformatie deze leer een achterliggende gedachte geworden. Niet meer de hoofdgedachte waarmee de kerk staat of valt. Hè? Niet de hoofdleer. Achterliggende gedachte. Waarom? Omdat deze leer van vrije genade op de menselijke gevoelens een tegenstrijdige indruk maakt. Het strijdt tegen ons vlees. Vrije genade, dat staat tegenover een actief dood mens. En ook de leer van vrije genade. Paulus is er altijd van beschuldigd dat hij de wetten niet deed. Maar nu haalt Paulus de tegensprekers de wind uit de zeilen door de verdachte vragen zelf te stellen die zijn tegensprekers zouden gesteld hebben, en die zelf te beantwoorden. Paulus wist wat er bij zijn tegenstanders leefde. Want hij was er zelf van verlost geworden. Hij was zelf de grootste der zondaren. Had hij zich leren kennen. De vervolger van de gemeente Gods. Dus Paulus wist. Die wist vanuit zijn eigen leven. De tegenstand. De vijandschap. Tegen de leer van vrije genade. Ja, het feit dat de ware gelovigen vrij zijn van de wet, betekent niet dat de leer van vrije genade een vrijbrief zou zijn om in de zonde te blijven leven of om de zonde te bagatelliseren. Opdat volgens de tegenwerping de genade des te meerder zou worden. Paulus zegt, dat zij verre. Dat zij verre. En vandaar dat Paulus zijn tegenstanders de wind uit de zeilen neemt en zelf deze vraag opwerpt en deze ook beantwoordt. Paulus snijdt in dit hoofdstuk het neonomianistische misbruik en ook het antinomianisme, het antinomianistische gebruik, misbruik van het evangelie af. Paulus schermt als het ware de leer van vrije genade, die schermt hij af van het misbruik ervan. Wat is neonomianisme? Neonomianen die maken van, de, van het evangelie een nieuwe wet. En antinomianen, ja, die doen de wetten niet. Beiden een misbruik. Neonomianen maken van het evangelie een nieuwe wet en zeggen dat je na ontvangen genade je uiterste best moet doen om een heilig mens te worden. En antinomianen doen de wetten niet en legaliseren een leven in de zonde omdat de genadevolgers hen alles goed maakt. Nou, welke van deze twee uitersten de gevaarlijkste is, dat is niet aan de orde, want beide liggen met de onverzoende wereld op één hoop. Er zijn maar twee wegen, de brede of de smalle weg. En Paulus separeert tussen de ware en de valse leer en weerlegt de valse medaille met zijn neonomiaanse en antinomiaanse kant in één klap. Paulus gaat korter de bocht. Zullen wij dan in de zonde leven, in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? De leer van vrije genade, geliefde, is er nooit de oorzaak van dat of de ene dwaling of de andere dwaling geleerd wordt. Daar is Gods woord niet de oorzaak van. De vrije genadeleer geeft geen enkele aanleiding voor dwalingen, in welke vorm dan ook. Er is dus geen mens te verontschuldigen die deze leer, deze goddelijke leer, verdraait tot zijn eigen verderf. Dat is tenminste zijn eigen schuld. Dus degene die deze vrije genadeleer verdraaien, een misbruik ervan die we genoemd hebben, doen dat tot een eigen verderf. En om die reden voel ik me geen kerk thuis, geliefde, want men leert of de ene of de andere kant. Men leert of neonomianisme of antinomianisme of een mengsel van die beiden. Ja, en vooral in de rechterflank van de gevestigde kerk overheerst de neonomiaanse kant. En door die verlammende kracht, de dwaling, is de kerk generaal gesproken haar wervingskracht verloren. En ze hebben niks meer waarop de wereld nog jaloers zou kunnen worden. Want als dat evangelie een nieuwe wet wordt, dan heb je geen boodschap. Dan preek je een keurslijf. Maar David zegt tegen Saul, in dat Hanus van Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het niet verzocht. De Heer heeft me andere wapenen gegeven. Wapenen der gerechtigheid. En geliefden, het heeft altijd onder de verdachtmaking gelegen van het zuurdezen der Joden, dat de bruid van Christus zwart is en lieflijk tegelijk. Dat is altijd verdacht geweest. Ook in onze dagen wordt deze paradox nauwelijks meer geleerd, laat staan beleefd. Maar van nature houden we niet van paradoxen. Weet je wat een paradox is? Dat is een schijnbare tegenstrijdigheid. We willen het begrijpen. We willen het begrijpen met onze verdorven ratio. Tot in de godgeleerdheid toe. Dan gaat men wetenschappelijk, denkt men het woord te kunnen bewijzen, maar het geloof is alleen maar te beleven. Op grond van Gods woord. Maar Gods woord is niet waar omdat ik het geloof. Gods woord is waar omdat het Gods woord is. En zo ook al zei, we van nature houden we niet van paradoxen, want ons menselijke verstand, ja, Gods woord staat vol met paradoxen. Met schijnbare tegenstrijdigheden. En dan zegt de logica, de wetenschappelijke logica, dan zeg ik, kijk, zie je wel, de Bijbel spreekt zichzelf tegen, want hier staat het zus en daar staat het zo. Maar geliefde, dat komt omdat men gedreven wordt door de verdorven ratio, hoe geleerd men zich ook uitgeeft. De Heere zegt, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. God heeft het zijn kinderen geleerd. God heeft het zijn kinderen geopenbaard. Het geheim van zalig worden. Dat de bruid zwart in zichzelf is en lieflijk tegelijk. In Gods ogen. Ja. Kijk, ons menselijke verstand denkt zwart of wit, hè, maar om als een zwarte hond van dood levend gemaakt te worden, daar zouden we liever een beetje langzaam maar zeker op aanwerken. En tegelijkertijd onze zwartheid een beetje weg willen moffelen. Onze staat voor God niet zo ernstig nemen, is niet zo erg. Maar geliefde, bekering is altijd radicaal. Want een mens wordt niet van half dood tot een half levend mens gemaakt, maar van totaal dood tot geheel levend in Christus Jezus. De wedergeboorte, die komt niet van lieverlee tot stand, maar ineens en volkomen. En dat betekent niet dat een wedergeboren mens alles direct verstaat, hetgeen hem van God geschonken is, maar één ding weten ze allemaal. Namelijk dat ze genade gevonden hebben in Gods ogen door de tussenkomst van Christus. In de onmogelijkheid van hun verloren bestaan. Dat weten ze allemaal. Als je daar niks van weet, dan ben je niet wedergeboren. En laten we dit goed vasthouden. Want als de rechtvaardigmaking niet helder is, is er van heiligmaking geen sprake. We moeten echter niet de rechtvaardigmaking kennen om heiligmaking te beoefenen. We moeten Christus kennen en dan zijn we rechtvaardig en heilig in hem voor God. Ja. En zeer veel mensen, ook het huidige reveldom, die meent aan heiligmaking te doen. Hè, dat de kranten staan er bol van. Hè, de geboden doen heet het dan. Zonder dat ze weten gerechtvaardigd te zijn. Maar beide weldaden vloeien voort uit Christus en zijn op hem gericht. Het is uit God, door God, tot God. Dat is een waarachtig kenmerk van vrije genade. Het is uit God, door God en het keert tot God weder. Heiliging des levens vloeit voort uit het gemeenschap leven met Christus. En aan dat leven is lijden verbonden. Want de kerk wordt niet door doen, maar door lijden geheiligd. Kijk, heiligmaking, ja. Er zijn vele boeken over geschreven, maar heiligmaking is geen opdracht, maar een genadegift. Hè? En een werk van de geest der heiligmaking. En nadat de apostel de leer van de rechtvaardiging door het geloof in de vorige hoofdstukken uit het Oude Testament heeft bewezen, komt in dit hoofdstuk geen andere leer aan de orde. Ook geen andere genade, maar wat deze leer inhoudt, wat die genade inhoudt, namelijk dat deze genadeleer geheel in overeenstemming is met de wet Gods in Christus. En Paulus heeft in de eerste vier hoofdstukken, in de vijf hoofdstukken geleerd, hè, niemand zal uit de werken der wet gerechtvaardigd worden voor God. Dus de wet die doet niet mee in het rechtvaardig zijn voor God. Geen werk. Alleen het werk van Christus. En vanwege het feit dat Christus gestorven is in onze natuur en ons lichaam, want hij heeft de menselijke natuur aangenomen, en daarin is hij ook opgestaan tot mijn rechtvaardigmaking. Hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En wat houdt dat in? Dan kan ik niet meer in de zonde leven. Als ik een levend lidmaat ben van het lichaam van Christus, waarover de zonde niet meer heerst. Want dat Christus gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En al Gods kinderen met hem. En geliefde, ik zou je oren wel willen doorboren om nou eens op te merken wat er gezegd wordt, wat er gesproken wordt, want het is van levensbelang. Dit is de fundamentele leer der zaligheid. Dit is geen verhaaltje, dit is geen zondagsschoolverhaaltje. Maar hiermee staat of valt de kerk. De Heere Jezus heeft door zijn dood onze zonden in zijn graf meegenomen en geheel begraven. En toen hij uit het graf opstond, heeft hij onze zonden in zijn graf achtergelaten en daarin voor eeuwig laten liggen. In het graf van Christus moeten de zonden dan ook blijven. En hoe komt het dat velen bij deze waarheid opspringen om haar te veranderen in ontuchtigheid? Paulus snijdt dat af. De godsdienstige mens, die wil van nature met Biliam wel de dood der oprechte sterven, maar niet met Gods volk kwalijk behandeld worden voor een tijd, omdat hij in de genietingen der zonde zijn vermaak heeft. Nou, de apostel Judas, dat is niet de Judas Iscariot, maar de apostel Judas, die spreekt in zijn zendbrief het wee uit over de zulke. Omdat zij de weg van Kain zijn ingegaan. En de vlekken, dat zijn nou de vlekken in de liefdesmaaltijden. Die wijden zich zonder vrees, wilde baren der zee gelijk. Hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren. De welke de donkerheid, de duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En dat moest eerst gezegd worden. Opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Want van nature zijn we geneigd God en onze naasten te haten en tot alle goed werk ondeugende. En zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Nou, die taal is wellicht naar het hart van en de begeerte van de ontuchtige gesproken, maar niet naar het hart van Jeruzalem. Zal de bruid van Christus zich in de zonde baden, opdat de genade te meerder worden? Zullen Gods verloste kinderen die met Paulus uitroepen, ik alleen nog mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, zich in de zonde vermaken, zoals zij dat deden in hun onverzoende staat? Dat is ten enenmale onmogelijk. En degene die dat wel kunnen, namelijk om zich in de zonde te bewegen als een vis in het water, als een vis is een element, bevinden zich nog in de macht van Satan, zijn onder de wet en onder de vloek. Kijk, velen willen wel van genade horen, maar niet van genade leven. Dat is onze natuur vreemd. Onze oude natuur. Daar zijn we tegen gekant. Een mens wil leven op eigen krachten. En als die zwak is, dan begeert die kracht. Maar niet uit de kracht van Christus. Als die ziek is, begeert die gezond te zijn. Alles buiten Christus om. Wil die nog wel om bidden, maar toch weer op eigen benen verder leven. Maar het is er ver vandaan, geliefde, dat de genadeleer het welbehagen van mensen zou bevorderen en hun bedorven lusten en begeerlijkheden zouden voeden. En Paulus, nadat Paulus met stelligheid ontkent dat Gods ware volk in de zonde kan leven, geeft hij aan wat de oorzaak daarvan is, namelijk het gestorven zijn aan de zonde. En wat bedoelt de apostel eigenlijk met de woorden, wij die der zonde gestorven zijn? Betekent dat Gods volk niet meer zondigt? Hè? Of voor een tijd, betekent dat Gods volk niet meer zondigen of voor een tijd onder de dienstbereid kunnen komen? Nou, dat wel kan, dat zien we duidelijk bij de betoverde Galatiërs. De Galatiërs die door de prediking van Paulus tot bekering gekomen waren en die door de ingeslopen valse broeders weer in dienstbereid waren gekomen, omdat die valse broeders hen voorhielden de wet te onderhouden en de besnijdenis te onderhouden, want anders kunt gij niet zalig worden, zeiden ze. En de zonde heeft haar oorsprong in onze staat zoals die in Adams val openbaar kwam. Toen hij en wij met hem van God is afgevallen. Toen zijn we uit het beeld van God gevallen. En als de boom met zijn wortels is uitgeroeid. Ja, dan sterven ook de bladeren. Je kunt een boom doorzagen onderaan de stam. En als die boom dan valt, de volgende dag zijn ook die bladeren verlept. En als je die boom met wortel en tak uitroeit, dan blijft er van die boom niks meer over. Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. En aan de Adamswortel der zonde is Gods volk gestorven en dan zullen de bladeren en de vruchten der zonde vanzelf ook sterven. En in de dood van Christus is de dood van mijn Adamswortel en tak een feit. Dat is fundamenteel. Dit is echt de fundamentele leer der zaligheid. In de dood van Christus is de dood van mijn Adamswortel en tak een feit. Aan de zonde gestorven betekent hetzelfde aan de wet gestorven. Hoewel aan de wet gestorven, dat gaat eerst. Hè? Aan de wet sterven. Ja, dat lijkt in onze dagen wel een nieuwe leers. Men wil een sappig verhaal, laat ik het nou zo eens zeggen, een sappige preek horen. En dan ga je sappig naar huis. Maar geliefde, dat draagt geen vrucht. Geloven is kennen. Wij dienen de leer der zaligheid te kennen. En waar begint dat mee? Waar begint nou het werk des geestes? Het werk des geestes, dat leert ons dat de wet uit door de wet is de kennis der zonde. De wet maakt de zonde openbaar en levend. En stelt al onze heimelijke deugden als blinkende zonde in het licht van Gods aangezicht. Daar begint het werk des geestes. Ik zeg niet de wedergeboorte. Daar begint het werk des geestes. Ja, daar is ook al zoveel verwarring over in onze dagen. Maar geliefde, het genadeleven begint met de kennis van Christus. En niet met het werk des geestes. Maar het werk des geestes, dat begint met de ontdekking der zonde. Als onze ogen geopend zijn voor het feit dat wij in een volstrekte onmogelijkheid verkeren om door enige daad van onze zijde in betrekking tot God te komen. Nou, heb je dat wel eens beleefd? Heb je dat wel eens ingeleefd? Ja, dat je ogen geopend zijn voor het feit dat wij van nature in een volstrekte onmogelijkheid verkeren om door enige beweging, enige daad van onze zijde in een verzoende betrekking met God te komen. Kijk, een mens die probeert dat met bidden en allerlei snuisterijen, die probeert iets met God in orde te maken. Maar geliefde, er is een volk op aarde die komt ermee in de dood uit. En daartoe is de wet gegeven. Door de wet is de kennis der zonde. Al waren er geen wet, dan was er geen kennis der zonde. Dus de wet die maakt plaats voor Christus. En dat is niet een eigenschap van de wet zelf. Nee. Dat is niet een eigenschap van de wet zelf. Want de wet, de eis van de wet, vervloekt is degene die niet blijft in het boek der wet. Wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. De wet die drijft een zondaar ter helle. Het is niet de bedoeling van de wet om de zondaar naar Golgotha te drijven. Nee. En hoe komt die zonde dan op Golgotha, geliefde? Door de trekkende liefde des vaders. De wet drijft, maar de trekkende liefde des vaders bestuurt en stuurt die zondaar en trekt die zondaar naar de vrijstad. Ja. En dan wordt het een eeuwig wonder. Hè, als wij in die grote nood en dood onze blinde zielsogen geopend krijgen om het Lam Gods te zien. Die mijn dood in zijn dood aan het kruis gedood. En de boom met al zijn bladeren en vruchten ontworteld heeft, waarmee hij de kloof tussen God en ons ineens voorgoed en voor altijd heeft weggenomen en ons weder tot God heeft teruggebracht in een verzoende betrekking. In ons eerste verbondshoofd Adam leefden wij in de zonde en doen dat nog steeds, zolang wij niet in de tweede Adam als ons nieuwe verbondshoofd zijn overgegaan. Geliefde, we moeten een staatsverwisseling ondergaan.
Dat is niet meer zomaar een gevoel. We moeten een staatsverwisseling ondergaan. We moeten van eigenaar veranderen. Van staat veranderen. En we leven nog steeds in de zonde als wij menen door enig vroom werk van onze kant God te willen bevredigen. We leven in een totaal afgescheiden toestand van God, omdat wij het oordeel niet willen aanvaarden dat God in Genesis 2 vers 17 heeft uitgesproken. Dan leven we nog steeds in een totaal afgescheiden toestand van God, in een afgescheiden staat van God. Maar geliefde, nou op God zijn Zoon gezonden. Christus is tot zonde gemaakt. En heeft de toren Gods over de zonde gedragen aan het kruis. En weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Hoe moet ik dat verstaan? Toen Christus stierf, stierf hij der zonde. Dat leert ons vers 10. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Niet voor zichzelf. Als borg voor zijn kerk. En dat hij leeft, dat leeft die gode. Door zijn dood heeft hij de staat des doods, waarin wij van nature leven, weggenomen. U zegt de staat des doods weggenomen. Ja. Door zijn dood bracht Christus het leven en de onverderfelijkheid aan het licht. En zo zijn Gods kinderen aan de zonde gestorven. En zo zijn zij uit de oude stam van Adam afgesneden en in Christus de nieuwe stam ingeplant. En als dat toegepast wordt door de Heilige Geest, is dit enkel, dan is dit een staat van enkel gerechtigheid, vrede en gemeenschap met God. Hoe zouden wij dan nog, als wij daar de toepassing van mogen bezitten, hoe zouden wij dan nog in de zonde kunnen leven? Dat is de vraag die Paulus stelt, waarmee hij tegelijk al het ongerijmde hiervan wil aantonen, door deze vragen ook te beantwoorden. Ja, hoe mocht dat nou eens? Paulus zegt op verschillende plaatsen, ik spreek op menselijke wijze, dat zegt hij ook in dit hoofdstuk. Hoe zou ik eens op een menselijke wijze het gestorven zijn aan de wet illustreren? Ja, als je nou doeltreffend op straat wil begeven, dan zul je aan het doen van de verkeersregels gestorven moeten zijn. Nou, u zegt, dat klinkt mij absurd in de oren. Maar toch is het zo. Je gaat immers niet de straat op met het doel om de verkeersregels te doen. Of doe je dat wel? Ga je hier de rood afrijden en zeg je van nou, dan ga ik eens lekker aan mijn eigen concentreren om te stoppen voor de stopbord. Ja, je gaat niet de straat op met het doel verkeersregels te doen, maar om boodschappen te doen of iets dergelijks. Wel nu, dan ben je aan het doen van de verkeersregels als doel op zichzelf gestorven. Dan hoef je ook niet benauwd te zijn voor de politie. Omdat je gedrag vanzelfsprekend in overeenstemming is met de verkeersregels vanwege het doel. Ja, ik moet nog duidelijker zeggen. Iemand die auto moet leren rijden, die nog examen moet doen voor zijn rijbewijs, begeeft zich in het verkeer met het doel de verkeersregels te doen. Maar iemand die zijn rijbewijs heeft, is aan het doel van de verkeersregels gestorven. Want zijn doel is niet meer het doen van de verkeersregels, maar om boodschappen te doen of iets dergelijks. Naar de dokter te gaan, noem maar op. Dus iemand die zijn rijbewijs heeft, is aan het doen van de verkeersregels gestorven. En hij beweegt zich vrij door het verkeer, niet om de verkeersregels te overtreden. Paulus zegt, wij doen niet de wet teniet, wij bevestigen de wet door het geloof. Dus als je je rijbewijs hebt, dan ga je niet de straat op met het doel om de verkeersregels te doen. Dat is belachelijk. Maar dan heb je een hoger doel, namelijk om boodschappen te doen of iets dergelijks. Of om naar je werk te rijden. Niet om de verkeersregels te doen. Of kom je thuis en zeg je, nou, pa, moe, ik heb weer eens fijn de verkeersregels gedaan. Ik zeg, hè? Wat heb je daar gedaan? Ja, de verkeersregels gedaan. Nou, nee, nog niks gedaan. Dus net zo min het doel van de genade is om de zonde te bedrijven, is het rijbewijs bezit ook niet het doel om de verkeersregels te overtreden. Je kunt ook omdraaien. Dus zolang de gelovige aan de zonde gestorven is, zo is ook de autorijder aan de overtreding van de verkeersregels gestorven. Omdat hij aan het doen van de verkeersregels gestorven is als doel op zich. Dus geestelijk betekent dat de gelovigen de wet niet teniet doen. Maar hun doel is niet om door het doen der wet goden te leven. Maar om, want dan doe je nog niks. Maar om goden te leven door het geloof. En dat kan alleen als we aan het doen der wet gestorven zijn en als we aan de genade overgeleverd zijn. We kunnen alleen de wet bevestigen als we door het geloof er volledig mee in overeenstemming zijn. Nou, dat is net zo als je je rijbewijs hebt. Als je je rijbewijs hebt, dan word je geacht met de verkeersregels in overeenstemming te zijn. Met de verkeerswet in overeenstemming te zijn. Zwak beeld, dat weet ik, dat is een zwak beeld. Maar we kunnen de wet alleen bevestigen als er geen wet meer is om ons te veroordelen. Nou, dat kan alleen door het geloof. We kunnen alleen het bestaan van de politie bevestigen, zijn rechtmatige bestaan, als we tijdens het autorijden een geldig rijbewijs bij ons hebben. Want dat rijbewijs, dat is er een koninklijk bewijs van dat we gekwalificeerd zijn in overeenstemming met de verkeerswet bevonden te zijn. Anders krijg je geen rijbewijs. Als je zakt voor je examen, krijg je geen rijbewijs. Dan ben je nog onder de wet. Dus niet de verkeersborden, maar het rijbewijs is er een bewijs van de feitelijke vervulling van de verkeerswet. En omdat ik de verkeerswet, opdat ik de verkeerswet vervuld heb door een rijexamen, mag ik legitiem en in de vrijheid op de openbare weg rijden. Ja, de aardse verkeerswet is een zwak beeld van de geestelijke verkeerswet. Want in het aardse verkeer blijven we aan regels gebonden. Maar in het geestelijke verkeer geldt de wet der vrijheid. Hè? Dan mag je net zo hard rijden als dat je maar wenst. Want er geldt geen snelheidsbeperking op weg naar de hemel. En omdat Christus de wet voor mij vervuld heeft, ben ik geroepen om in de vrijheid van Christus te wandelen zonder achterslaan op de wet, omdat ik er door het geloof volledig mee in overeenstemming ben. Ja. Ja, ik weet dat het hier om strijdt. Want als het reveldom de wet uit handen glipt, ja, dan sta je verloren voor God en dat wil je niet. Hè? Omdat je een vijand bent van vrije genade. En de wandel des geloofs, geliefde, bestaat niet uit het doen der wet, dit doen en dat nalaten, maar om van vrije genade alleen te leven, om je bij de genade te houden. En dan is er ook vrucht. Als je alleen aan Christus vasthoudt, dan is er ook vrucht. En als vrije genade u niet genoeg is, bent u onvruchtbaar, dan is Christus uw ijdel en ijdel is dan ook uw geloof. En tegenwoordig hebben we zo'n, je ziet het in de politiek, in de kerken, zo'n moraliserende geest. Er heerst een moraliserende geest. Maar dat heeft niks te maken met vrije genade, geliefde. Dat heeft ook niks te maken met het geloofsleven. U zegt, bedrijft Gods volk dan geen zonde meer? Nou, een ervaren autorijder struikelt in de verkeerswet, hè? Want die niet struikelt, die is een volmaakt man. Maar geestelijk betekent dat Gods kinderen geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Hè? Er is niet alleen een struikel in de zonde, ze bevinden zich geheel vleeselijk, omdat de wet geestelijk is. En als de wet geestelijk is, dan ben ik het niet. Dan ben u het niet. En als u geestelijk bevindt, dan is de wet vleeselijk. Dus even tweeën. Kies den heden wie gedienen zult. Is de wet geestelijk, dan bent u vleeselijk. En bent u geestelijk, dan is de wet vleeselijk. Nou, Paulus zegt, de wet is geestelijk en daarom ben ik vleeselijk, verkocht onder de zon.
Ja. Maar gelukkig blijft het dan niet bij, geliefde, want de gelovigen hebben een andere wet. Een andere wet dan de zedelijke, namelijk de wet van Christus. Dat is de wet des geloofs. Dat is de wet der liefde. Hè? En dat werkt ook wat uit. Hè? Dat blijft niet onvruchtbaar. Het leven door de geest die je. Hè? Het is een leven door de geest die je buiten het bereik, hè, van de zedelijke wet houdt. De zedelijke wet heeft een terrein. En in dat terrein onderdanen. En zo is het ook met het evangelie. Hè? Dat is volstrekt van elkaar gescheiden. Paulus zegt tegen de gelovigen, gij zijt niet meer op het terrein van de wet, niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dat betekent, hè, dat als je onder de genade mag zijn, dat je in een ander koninkrijk bent overgegaan. Van het koninkrijk der duisternis, naar het koninkrijk van eeuwig licht. Ja. Ik kan het niet in woorden uitklaren. Het is zo'n ontzaglijk geheim. En zelfs voor Gods volk, voor de meest geoefende. En toch is zalig worden heel eenvoudig. Als de Heer het maar doet. Want dan doet hij alles. Ja. Dus dat werkt wat uit, hè. Als de wet van Christus je leven beheerst, dat werkt wat uit. Het is een leven door de geest die je buiten het bereik van de wet houdt. De wet der 10 geboden beslaat immers niet alleen het uiterlijke leven alleen, hè, maar ons gehele bestaan, want de wet is geestelijk en het gebod is zeer wijd. En de psalmist zegt, ik heb in alle volmaaktheid een einde gezien, want uw gebod is zeer wijd. En zo zullen wij, om geheel volmaakt voor God te zijn, hè, geheel en al aan de wet gestorven moeten zijn en het einde der wet Christus tot onze gerechtigheid van God moeten kennen. Ja, al wil je in overeenstemming met de wet je eigen bevinden, dan moet je geheel aan het doen der wet gestorven zijn. Ja, ik weet, het klinkt zo tegenstrijdig. Hè? Het verstand kan dit niet bevatten. Is ook bovennatuurlijke taal. Niet wat ik zeg, maar wat Gods woord ontleert. De wet als voorwaarde voor de zaligheid heeft afgedaan. Nou, dat kunnen we nog wel begrijpen. Maar dat in Christus de volkomen vervulling daarvan gevonden wordt. Ja, daar gaat ons verstand te boven. Die volkomen vervulling, die zoeken we altijd nog heimelijk door onze vrome werken. Door onze vrome gestalte, door ons bidden, door een traan, door een versie. Maar de wet eist volkomenheid. God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Nou, voor de gelovige geldt die eis niet meer. Om zalig te worden. Omdat het doel der wet in Christus is verwezenlijkt. Nou, dus net als je de straat op gaat en je zegt, nou, ik ga de verkeersregels doen. En je bent er de hele dag mee druk geweest, dan kom je thuis, ja, dan heb je nog niks gedaan. Want door de werken der wet is zalig worden onmogelijk. En derhalve heeft de wet geen functie meer voor het geloof. Ik zeg voor het geloof. En voor het geloof is de wet ook niet het voorwerp. Omdat hetgeen Christus voor zijn volk heeft verworven, de definitieve en onuitputtelijke inhoud is van haar geloof. Het geloof heeft maar één voorwerp. Dat is Christus. En als de wet erbij komt, die wet wordt ernaast gezet in onze dagen. En dan moet je met één oog naar de wet kijken en met andere oog naar Christus. Daar word je scheel van. Dat is een dwaling. Dat komt bij Rome vandaan.
Aan Christus heeft de gelovige voor eeuwig genoeg. Namelijk aan zijn genade. De genade leert het. De genade leert in de voetstappen van Christus wandelen. En wie wil mij vertellen dat in de voetstappen van Christus wandelen tegen de wet is? Wie durft dat te beweren? Maar de wet komt er als zodanig niet meer aan te pas. Naast Christus is er niet nog een wet om de gelovigen te regelen. Want het is de Heilige Geest die ons leidt. Bestuurt en regeert. Overeenkomstig het evangelie. Als Petrus in Antiochië dwaalt en veinst met de Joden, dan pakt Paulus hem aan en zegt, omdat hij niet recht wandelt naar het evangelie. Hij zegt niet omdat hij tegen de wet handelt, dat zegt hij niet. Omdat hij niet recht wandelt naar het evangelie. En dat overstijgt een leven uit de wet der 10 geboden, geliefde, want de wet zegt alleen hoe het moet. Maar het evangelie deelt ons mee hoe het gaat. En het evangelie deelt niet alleen ons mee hoe het gaat, maar het evangelie neemt ons mee. Als het over de toepassing gaat, als het toepassing mag zijn. Ja, u zult zeggen, waartoe dient dan de wet? Nou, op de Sinaï is de geschreven wet in stenen tafelen erbij gegeven. Dat zegt Paulus in Galaten 3 vers 19. Omwille van de overtreding, totdat het zaad gekomen zou zijn. De ceremoniële wet was gegeven als tuchtmeester tot Christus. Niet de morele wet, denk erom. Maar de ceremoniële wet. En niet om de belofte aan Abraham en zijn zaad te vernietigen. Maar om de weg te banen tot de uitvoering van de belofte. Tot de vervulling van de belofte. De wet der zeden is niet na de belofte opgericht. Want de wet was al in de harten der mensen geschreven. Maar door de zonde is de wet krachteloos gemaakt. En daarvoor is de geschreven wet erbij gegeven. Dat was niet een andere wet. De geschreven wet. Zodat de geschreven wet in stenen tafelen. Zodat de overtreding des te groter zou zijn. Opdat het wonder van Golgotha van vrije genade des te rijker en des te heerlijker voor de overtreders zou uitblinken. De wet is erbij gegeven. Christus is het einde der wet. Tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Dus de geloven hebben niet twee, maar één voorwerp des geloofs en dat is Christus. Dat is Christus alleen en anders geen. En niet de wet en Christus. De wet is in Christus, geliefde. En de wet is geen regel der dankbaarheid voor de gelovigen. Want wat valt er voor de gelovigen te doen? Er valt door de gelovigen niets meer te regelen tussen God en hun ziel. Alles is volbracht. Christus heeft, om het zo eens te zeggen, alles geregeld wat er te regelen viel tussen de Vader omtrent de verlorene Sions. En daarom is niet de wet, maar het evangelie van Christus de bron van leven. En alleen die daaruit leven, die zullen door het evangelie geoordeeld worden en niet meer door de wet. Dus Gods volk regelt niks. Ze worden geregeld, ze worden geheiligd door het kruis van Christus. Het kruis van Christus is onze regel. En Gods kind, en wat hangt er nou aan het kruis van Christus, geliefde? Daar hangt de wet in inzettingen bestaande. Ja. Dit doen en dat nalaten. Gods kinderen leven door het geloof des Zoons van God. En het leven des geloofs strijdt nooit tegen de wet. Maar de wet is geen mededinger in het leven des geloofs. De wet is geen mededinger van het evangelie. Een geheel andere functie. In het koninkrijk van het evangelie heeft Christus het alleen voor het zeggen. En als hij mijn profeet, priester en koning is, is God mijn vader. En de wet mijn kroon. Om die op te houden? Nee, om die te werpen voor de voeten van het lam. Amen. Ja, nou ben ik eigenlijk al klaar. We gaan nog even verder. Want de ceremoniële wet gelden voor de tussenfase. Dus als interim oplossing, om het zo eens te zeggen, als tuchtmeester tot de komst van Christus. Hè? Maar de zedelijke wet is eeuwigdurend. Dus, ze zeggen wel eens, ja, de zedelijke wet is de tuchtmeester tot Christus, maar dat bedoelt Paulus niet. Daar heeft Paulus de ceremoniële wet op het oog. Want de Joden, die waren onder de wet tot bewaring gesteld, totdat Christus gekomen zou zijn. Dat slaat op de ceremoniële wet. Maar de zedelijke wet is eeuwigdurend. En die maakt plaats voor Christus. Als de Heilige Geest daartoe de wet gebruikt. Anders ook niet, hoor. Als de Heilige Geest de wet aanwendt in overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ja, dat kende Judas ook. Dat is nog niet ter zaligheid, hoor. Maar zonder de ontdekking der wet verstaan wij het wonder van het genadeverbond. Dat kunnen we niet verstaan. Nee. Want kijk, genade dat wordt altijd verheerlijkt in het oordeel van s'mense bestaan. En daarvoor mooi op Golgotha wezen. Daar ga je de wet verstaan. En Paulus schreef de brief aan de Romeinen. Aan degene die de wet verstonden. Ja, anders kan je dat niet verstaan. De geschreven wet in stenen tafelen is erbij gegeven opdat de zonde als zonde openbaar zou worden als heiligheidsschennis tegen de Allerhoogste Majesteit. Want door de wet is de kennis der zonde. Als de wet erbij komt in de toepassing, houdt ons Adams bestaan op. Want de wet is de bediening des doods. Kijk, al dat geklaag over, ik ben een zondaar, ik ben dit en dat tekort en zus tekort en zo te lang. Dan zeg ik, mensen, je hebt nog niks van de geestelijkheid van de wet verstaan. Want als de wet komt, dan komt die ten dode. Als het gebod komt, worden de zonden niet minder, maar meer. En door de ondraaglijke last der zonde sterft er een volk aan de wet door de wet. En dan komen zij aan het einde van de wet. Aan het einde van hun vleeselijke bewegingen. En dan wordt het wonder geopenbaard. Het woord is vlees geworden. Ja, dat is nou het hart van het evangelie. Het woord is vlees geworden. En zonder Bethlehem kunnen we Golgotha niet verstaan. Christus is het vlees geworden woord. En ook het laatste woord van de wet. Toen hij uitriep, het is volbracht. En daarmee kwam de wet aan een eind. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. En als er geen wet meer is, dan is er ook geen overtreding meer. Betekent dat de gelovigen zonder een wet, zonder de wet zijn? Nee. Ja en nee. Ze zijn zonder een zedenwet, zonder een moraliserende wet. Maar niet zonder een geestelijke wet. In Christus bedoel ik dat, hoor. Want voor het vlees zijn ze ook niet zonder een moraliserende wet. Nee. Maar in het gemoed. Paulus zegt, met het vlees dien ik de wet der zonde. Maar het gemoed, de wet van Christus. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Nou, de wet des geestes, dat is de levendmakende geest van Christus, die de gelovige in nieuwigheid des geestes doet wandelen, en niet in de oudheid de letter van de wet der zeden. Daarom zegt Paulus, waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, door de wet des geloofs. Kijk, dat is ook in onze dagen zo, er wordt voor het woord wet in de Bijbel, er bestaan tal van betekenissen voor. Je kan voor het woord wet zomaar niet de wet der 10 geboden invullen. Als ik een voorbeeld mag noemen, staat er in de psalmen, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Daar wordt niet de wet der zeden bedoeld. Lees de grond al maar. Daar wordt bedoeld het offer van Christus. We moeten de Bijbel leren lezen. De leer des geloofs wordt bij wijze van gelijkenis een wet genoemd. Maar dan niet een gebiedende wet, geen moraliserende wet. Maar een wet der genade. Met een met een voor de gelovigen allesomvattende inhoud. En wat is die inhoud? Dat zegt Paulus, dat zegt de Heere tot Paulus als hij 3 maal gebeden heeft om van die slaande duivel verlost te worden, van die doorn in zijn vlees. Dan zegt de Heere tot hem, mijn genade is u genoeg. Dat is de allesomvattende inhoud van de wet des geloofs, van de wet der genade. En de wet der 10 geboden is voor de gelovigen geen doel in zichzelf. Ze doen de wet niet en ze doen de wet der 10 geboden niet teniet. Oh nee, die willen ze altijd verheerlijk zien. Ja. Maar de wet der geboden voor het vlees werkt een gedurige herinnering. Wat betreft het vlees van Gods volk. Die werkt een gedurige herinnering aan je komaf, aan je zondige ademsbestaan. Opdat we maar nooit zouden vergeten hoe verdorven dat we zijn, moeten we altijd weer aan herinnerd worden. Altijd weer aan ontdekt worden. He? Opdat we meer en meer, zegt de Heidelbergse catechismus, en daar ben ik hartelijk mee eens, om meer en meer onze verdorven natuur te leren kennen. Opdat wij de toevlucht gedurig tot Christus zouden nemen. Hartelijk mee eens. En dat heeft een doel, namelijk dat wij ons niet zouden verheffen. Daarom kreeg Paulus die doorn in zijn vlees. En die nam de Heer niet weg. Nee. De gebeden van Gods volk worden niet altijd verhoord. Tot hun best wil. Paulus kreeg er wat beters voor terug. Mijn genade is u genoeg. Waarom? Opdat we zouden roemen in Christus en in zijn genade alleen. Nou, dat doen we mensen, ja, met zijn mondje. Maar in waarheid, daar is een mens zomaar nog niet. Daar is een mens zomaar nog niet. Dan moet je ontbloot worden tot je fundamenten toe. Dus de wet heeft geen andere functie dan de bediening des doods. We kunnen menen dat wij de wet wel anders kunnen lezen. Maar de wet laat zich niet anders lezen dan hetgeen zij is, namelijk de bediening des doods. En daarom moet aan elke christen deze vraag gesteld kunnen worden. Hoe is in uw leven de wet vervuld? Je moet een antwoord op weten. Bij God vandaan. De wet mag dan niet meer zijn dan de bediening des doods. Maar ze vraagt wel om een absolute en volkomen vervulling. Maar de wet, doe dat en gij zult leven, heeft dus ook een belofte ten leven. Dat is geen loze belofte hoor. Dat is absoluut geen loze belofte. Als hij daartoe in staat zou zijn om de wet volkomen te doen, dan ontvang je het eeuwige leven. Maar dan moet je gerechtigheid meerder zijn dan de gerechtigheid van de fariseeën. En welke gerechtigheid is dat? Dat is de gerechtigheid van Christus. Christus heeft de belofte ten leven van de wet, die heeft Christus voor zijn volk verworven. En daarom is hij de opstanding en het leven. En die in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Dus Gods volk wordt uit het graf tot leven verwekt. Door de stemmen des zoons van God. Ik leef en gij zult leven. Dan is de zaak geschied. Dan heb je hem en als je hem hebt, heb je alles. Ja, velen gaan de wet voorbij en trekken direct met hun werkpaard het terrein van het evangelie binnen, mijn geliefde. Zo laat het evangelie zich niet beetnemen. Nee. Zonder geldig vonnisbewijs, die alleen de rechter van hemel en aarde kan uitschrijven, laat het evangelie niemand tot de bruiloftzaal toe. Ja, dan moet je een, laat ik het eens menselijk zeggen, moet je een license voor hebben. Zonder geldig vonnisbewijs zullen we alles moeten loslaten hetgeen we menen in bezit te hebben. En daartoe roept Gods woord op, laat los. En u zult losgelaten worden. Ga naar de hemelse rechtbank. En vraag daar en doe dan een verzoek om een geldig vonnisbewijs. Ja, Job zegt een kind van God, ik zal mijn rechter om genade bidden, weet u. Wat er op het geldig vonnisbewijs geschreven staat, weet u dat? Als u er een hebt, dan weet u dat. En er staat op een goddelijk pardon. Door recht verlost en in Christus aangenomen. En degene die met werken, werkzaamheden en aandoeningen zich voor God verdienstelijk denken te maken, omdat zij menen dat de gerechtigheid van Christus niet voldoende is om voor God te kunnen bestaan, leven in de zonde en voor eigen rekening. De toestand mag voor de buitenkant de gedaante der godzaligheid hebben, maar zij hebben de kracht daarzelfde verloochend en daarom ontbreekt de gemeenschap met Christus ten einde malen, want daarin ligt de kracht. Als een vrouw in de natuur vruchtbaar wil zijn, dan moet ze naar haar man. En zo is het ook met de bruid van Christus. En wat is de vrucht van de gemeenschap met Christus? De ere Gods. Dat is niet de bekering hoor. Dat wordt wel veel geleerd, maar dat is niet waar. Dat is de ere Gods. Aan de zonde gestorven zijn komt dus niet voort uit menselijke activiteiten, maar is tot stand gekomen door de dood van Christus. En de vrucht daarvan, dat is de ere Gods. De uiteindelijke vrucht. En die vruchten zijn voor de landman. Opdat die zijn edele vruchten plukken. Ja, en dan dient de volgende vraag zich aan. Hoe is dan Christus de zonde gestorven? Langzamerhand? Allengskens? In de aanhoudende strijd met allerlei lusten die hij langzamerhand overwonnen en op de vlucht gejaagd heeft? Of daardoor dat hij aan allerlei verzoekingen blootgesteld zijnde van kracht tot kracht is voortgegaan? Nou, zo kijken de wetgeleerden er tegenaan. En die weten hun zaken zelf in orde te brengen. Die verstaan het om zich de lippen af te snijden, de tong uit te bijten, de handen af te kappen of hun ledematen te verminken. Ja, dat is kloosterolie hier. Net als Luther, die geestelde zichzelf om de zonde eruit te slaan. Ja, maar met één slag kwamen de 10 duivels terug. Christus heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Deze is door lijden en dood voleindigd, volmaakt. Voor eenmaal is hij de zonde gestorven, zegt een apostel. Voor eeuwig. De zonde bestaat hierin dat men afwijkt van de levende God uit vermetelheid en wantrouwen, omdat men zich de duivel overgeeft om diens wil te doen. En deze zonde is Christus gestorven, dat hij toen hij aan het kruis hing. Christus gaf geen gehoor aan de duivel om zich als de held van het kruis te verlossen. Nee, hij bleef hangen, ook toen hij riep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij bleef aan het kruis hangen en kwam er niet vanaf om tenslotte uit te roepen, het is volbracht. En zo heeft hij de duivel en de hel overwonnen. Zo heeft hij de dood overwonnen. Het is volbracht. En zo riep hij toen niemand zien kon wat er dan volbracht was. En hij neigde het hoofd en gaf de geest. Zo is hij der zonde gestorven. En Gods volk? Wij zijn met Christus gestorven. Want het woord is vlees geworden. Het woord is u en ik geworden. Ja. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de zonde in het geheel niet toerekent. En dat wij mogen verstaan, wat het betekent als we het mogen verstaan, dat Christus de zonde gestorven is in eens en voor altijd in onze plaats, als plaatsbekleder. En wanneer wij dan zo verstaan hebben, dat en hoe wij met Christus gestorven zijn, en zullen wij dan nog in het oude doen en laten kunnen blijven waarin we geboren zijn? Kunnen we daar dan ons leven nog in hebben? Nou, Paulus zegt ganselijk niet. En de zulken zullen niet meer daarin kunnen leven dat zij van de levende God zouden afgeweken zijn uit vermetelheid en wantrouwen. Niet meer daarin kunnen leven dat zij zich de Satan overgaven om zijn wil te doen. Nee, de zulken kunnen onmogelijk in hun oude doen blijven. En als een oude mens leven. Kijk, een oude mens kan niet anders leven omdat hij geen nieuwe heeft. Maar een nieuwe mens kan niet meer als de oude mens leven omdat hij geen oude mens meer heeft. Misschien eenvoudig. En hij die de sleutels van de hel en van de dood draagt, zal zorg dragen dat degene die hij in zijn dood aan de zonde van zulke rebellie jegens de levende vader heeft laten sterven, zich met hem in zijn eeuwig leven zullen overgezet vinden, en dat zij niet de zonde, maar Gode leven zullen in hem, gelijk hij, want hij leeft, Gode leeft, hij leeft, wij leven omdat hij leeft. En dat waarborgt ons zijn opstanding. En het is ons gegeven te geloven, ja, dat is een wonder, hè, dat wij met hem gestorven zijn. Zo wordt het ook ons gegeven te geloven dat onze oude mens aan zijn kruis met hem gekruisigd is, en wij zullen met hem, en dat wij met hem zullen leven. Door de kracht van zijn opstanding. En als wij deze dingen mogen verstaan, geliefde, als zijnde de waarheid in Christus, hè, dan moet er bij ons een waarachtige, zware en grote nood geweest zijn, want de wedergeboorte gaat gepaard met de smart als van een barende vrouw. En velen houden er echter veel meer van om hun bekering en hun bevinding in de plaats te stellen van de waarheid van Gods woord. Hè, maar de waarheid die juist dan met macht doorbreekt, wanneer de mens in zichzelf niets meer over heeft om zich aan vast te houden en derhalve moet vallen. Daar heb je het, Gods volk moet zalig worden en derhalve moet vallen in het vrije van Gods welbehalen. In het vrije van Gods welbehalen. Dat is zalig worden. Als je het niet meer vast kan houden, als je je oude bestaan moet verliezen, als dat je uit handen glipt, en dan val je als het ware als een verloren mens, en uitroepende verloren, verloren. En geliefde, dan wordt het eeuwige wonder zo, ja, dat is met geen tong te beschrijven, dat is met geen pen te beschrijven. Als er een verloren volk mag vallen in de handen van Christus, in de armen van Christus. En als die dan mag ervaren, hè, dat God zijn eeuwige armen onder je hel heeft doorgeschoven. Ja, van onder eeuwige armen. Nou, anderen beminnen veel meer, hè, de mystieke afstervingsleer, in plaats van der zonde gestorven te zijn. Hè, maar zij bewijzen dat juist hun mystieke werkzaamheden enkel wapens zijn waarmee zij hun leden wapenen, hè, om in de zonde te blijven leven. Die hele afstervingsleer die komt bij Rome vandaan. Gods volk is der zonde volkomen gestorven in en door de dood van Christus. Groter zonder worden en minder zonder doen, daar heb ik geen verstand van. Net zo min ik verstand heb van een voortgaande heiligmaking. Weet je wat Paulus zegt? Wat ik leef, dat leef ik Goden, daar hou ik het bij. Er komt geen afsterven aan te pas. Paulus was gestorven en hij stierf alle dagen. Maar dat is wat heel wat anders dan afsterven. Die hele afstervingsleer is zo rooms en zo kroot. Er zijn heel veel mensen stervende, ook geestelijk. Maar je kunt stervende zijn en toch niet gestorven zijn. En als je zo sterft, dan is het alsnog voor eeuwig verloren. Der zonde gestorven zijn is een geheim. Want niemand staat in de rij om te sterven, geliefde. We zullen er eerst eens van zingen. En Psalm 49, daarvan het derde zangvers. Psalm 49, daarvan het derde zangvers. als het waar wordt wat we daarnet hebben opgezongen, dan zal het een openbaring zijn voor de ziel in kwestie dat Christus zich vrijwillig borg gesteld heeft om voor onwilligen de dood te sterven. En dat zijn dood ook de dood betekent voor de oude mens. En als we dit door het geloof mogen verstaan, dan zullen we ook verstaan dat ons leven nooit daarin kan bestaan. Let goed op dat wij van de levende God afwijken om de duivel te behagen. Integendeel, wij die der zonde gestorven zijn in de dood en door de dood van Christus, hoe zouden wij nog in dezelfde kunnen leven? En Paulus onderzoekt ons in dit hoofdstuk op de kennis der genade en des geloofs. Hij onderzoekt de Romeinen, want daar schrijft hij deze brief aan. Hij onderzoekt de Romeinen, en dat geldt voor de kerk van alle eeuwen en plaatsen, op de kennis der genade en des geloofs. Het ware geloof bestaat immers uit kennis, toestemming en vertrouwen. En dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Paulus was docent op de leerschool van Christus. En nadat Paulus de tegenwerping, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden, op een offensieve wijze ontzenuwd heeft. Paulus was echt niet zo'n zielig och en ach mannetje hoor. Moet je echt niet denken. Die heeft hij op een offensieve wijze, heeft hij de tegensprekers de mond gesnoerd. En nou stelt hij een nieuwe vraag. Of weet gij niet? Vers 3. Of weet gij niet? Met andere woorden, bent u nog vreemd aan de betekenende zaak van de doop, gelovige Romeinen? En deze vraag van een apostel klinkt feitelijk als een verwijt. De vraag, kijk, de jonge kerk, en dat zien we bij de Galaten, dat zien we bij de gemeente van Korinthe, de jonge kerk, die is altijd onderhevig aan de hevigste aanvallen van de vorst der duisternis. Paulus moet op een zekere plaats moet hij de gemeente van Christus verwijten. Ben ik u dan een vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zie je hoe Paulus verdacht. Zo'n invloed hadden die valse ingeslopen broederen. Die de gemeente weer onder het juk der dienstbaarheid wilden brengen. Nou, eigenlijk klinkt dit toch als een verwijt, hè? Of weet gij niet? Weet je het nou nog niet? Ben je nou nog vreemd aan de betekenende zaak van de doop? En de vraag die Paulus opwierp in vers 1 en het radicale antwoord erop in vers 2, die komen voort uit een zekere verontwaardiging, omdat Paulus wist dat er geesten waren, ook in de gemeente, die suggereerden dat deze leer van vrije genade een vrijbrief was om in de zonde te blijven. Nou, Paulus zegt dat is onmogelijk, want degenen die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt en door die dood aan de zonde gestorven. Als je in de dood gedoopt bent, kan je niet meer bewegen, kan je niet meer zondigen. Dat ziet op die oude mens. En door de doop worden we versterkt in het geloof, zodat we gemeenschap hebben aan de dood van Christus. Dat is de betekenende zaak. Waardoor niet alleen onze zonden voor God verzoend zijn, maar ook de Heilige Geest is verworven door wiens werking de verdorvenheid die in ons is, haar leven of heersende kracht is benomen. Ja. En weet u wat de gedoopten in Christus Jezus anno 2010 kunnen zeggen? Ik ben al 2000 jaar geleden met Christus aan de zonde gestorven. Namelijk toen Christus mijn zonde gedood heeft aan het kruis door zijn dood. Als grond. We zijn door het lichaam van Christus der zonde gedood. Ja, dat zegt het geloof. Maar weet je wat het geloof ook zegt? Die heeft ook de ervaring des geloofs. Hè? Paulus zegt in Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet der wet gestorven. Die weet ook de zaak, het zakelijke sterven door het zakelijke sterven aan de wet. Hè? Ja. Ja, ik voel dat deze taal, als ik ga preken over Christus, maar geliefde, daar moet plaats voor gemaakt worden. Ik begrijp heel goed dat deze taal bij het reformatorische orthodoxie volslagen absurd in de oren klinkt. Want kijk, er wordt de prediking, in de huidige prediking, en dat is al in de nadere reformatie gebeurd, er is de wet weer door een achterdeur naar binnen gehaald. Het is niet meer wet en evangelie, maar wet, evangelie, wet. Dat is Rooms. Dat is een bewijs dat je niet aan de wet gestorven bent. Want dan heb je het alleen maar over Christus. Alleen ben je alleen maar. En dan kan je dan getuig je. Hè, dat je, ik ben in het oordeel gered. Toen alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Toen heeft God in Christus mijn pad gekend. Kijk. Je hebt tegenwoordig een religie. Dan werken ze zo langzamerhand op Christus aan. Hè. Maar kan ik in de Bijbel niet vinden. Nee. Ik word er ook niet jaloers op. Nee, ook niet. Maar het is alleen maar door het geloof te verstaan, namelijk de dingen die ons van God geschonken zijn. Als het waar is. Ja, zou je nog eens wat anders vertellen? Toen Simson bij de Lila lag, leefde hij Goden door het geloof en was hij in Christus der zonde gestorven. Nou besef ik dat wel degelijk dat alle reformatorische geweerlopen op mij gericht zijn. Dat geloof ik wel. Want het reformdom zweert bij de wet van Mozes om zichzelf te rechtvaardigen, net als de wetgeleerden van weleer. Maar Simson was geen afvallig hoor. Was een lief kind en knecht des allerhoogste gods. Die veel meer van de genade en van het ware geloof in de beoefening heeft gehad dan heel het gereformeerde reformdom bij elkaar. U zegt, gaat u dan de zonde bagatelliseren? Nee, dat ga ik niet doen. Want het feit dat Simson in de zonde gevallen is, heeft hij bitterlijk met Petrus moeten bewenen. En dan kunt u best aan Simson zelf vragen toen hij maalde in het gevangenhuis. Hè, met uitgestoken ogen. Maar met zijn vallen in de zonde is zijn geloof niet opgehouden. Nee. Want daar stond en staat de voorbidding van Christus garant voor. Met berouw over die zonde heeft deze opmerkelijke man Gods met uitgestoken ogen mogen beoefenen. Bewenen. Maar ondanks, en daar blijft recht overeind staan, was hij vanaf zijn geboorte tot zijn dood, leefde hij Goden door het geloof. Waarom? Hij was in Christus Jezus gedoopt en daarom in zijn dood gedoopt en daarom aan de zonde gestorven. Toen Simson bij de Lila lag, leefde hij niet in de zonde. Ja, ik heb de waarheid nu eenmaal niet verzonnen hoor. Dan zou je de vrije mogen twijfelen. Maar denk nou niet dat ik de zonde kleineer of bagatelliseer. Want voor die laster zult u moeten boeten. Omdat u er mij niet zozeer mee lastert, maar de leer van Christus. En dat de eenzaamheid Simson naar de Lila dreef, dat is niet tot eer van Simson. Maar wel tot eer en roem van vrije genade. Want Simson was al gedoopt en gedood in de dood van Christus. Voordat hij naar de Lila ging. God wil barmhartigheid en geen offeranden. God wil genade verheerlijken en vrome mensen afsnijden. En Paulus wil in dit hoofdstuk zeggen dat de doop een luide verkondiging is van Gods barmhartigheid. Daarmee betuigt God dat uw doop die in zijn drie enige naam geschiet, het bewijs is dat Christus u kindersheren een deelgenoot gemaakt heeft van zijn dood en dat u in zijn dood de zonde gestorven bent. En de andere kant is, als u zondaar uw doop door ongeloof verwerkt, acht u het bloed van Christus onrein. En zult u weldra met dubbele slagen geslagen worden, omdat u de weg geweten heeft, maar niet bewandeld. Kijk, dat houden de wederdopers en de baptisten voor onmogelijk. Die voeren het geloof aan voor de grond van dopen. Nou, dat is wel zo'n vreselijke dwaling. Dat zit vol met wetticisme. Daar mag ik niks van hebben. God eist alle verbondskinderen ten doop, bekeerd en onbekeerd. En daaruit roept hij soeverein degene met een inwendige roeping die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En aangezien Christus gekomen is om de zijnen met de Heilige Geest te dopen en met vuur, moeten wij bij de doop niet zien op de uiterlijke tekenen, hè, Het sacrament van de doop is het zichtbare evangelie. Maar op hem die aan de rechterhand des vaders zit en alle macht heeft in hemel en op aarde. Ja, velen denken lichtzinnig over de doop en menen dat zij door de doop ingelijfd worden in de christelijke kerk. Nou, degenen die dat denken misbruiken de doop uit gewoonte of bijgelovigheid. Dat geldt alleen bekeerde heidenen die zich tot het christendom bekeren. De heilige doop is geen religieuze plechtigheid die een of andere godsdienstig gevoel opwekt. Ook is de doop niet het besluit van een gelovige. Nee, de doop is geen formule waarmee de mens de keuze in de schoot geworpen wordt om voor of tegen te besluiten. God beveelt een doop. En hij spreekt door de doop van zijn oneindige barmhartigheid in Christus. En in de tijd van de reformatie, geliefd, is de leer van de doop met name door Calvijn weer zuiver gepreekt, maar later is zij weer verduisterd geworden door de leer van de wederdopers. Maar daartegen hebben we onlangs een weerlegging geschreven, die kunt u zelf lezen. De wederdopers en de baptisten hechten meer waarde aan hetgeen door de mens waargenomen wordt bij de doop, dan aan de sprekende en handelende God in de doop en door de doop. Nou, niemand wordt in de naam van het geloof gedoopt, maar in de naam van een drieënig God. Dopen gaat van God uit, niet van de gelovige mens. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal een, dopers, drijverij. De doop is een instelling van Christus en een teken en zegel van de afwassing der zonde. De doop is ook een bevestiging van het verbond dat gesloten is tussen de vader en de zoon. En aan Abraham en zijn zaad is vermaakt. En ook aan zijn zaad onder de gelovige heidenen. Want Abraham is een vader aller gelovigen. Niet alleen de gelovige Joden, maar ook de gelovige heidenen. En daar hebben we over geschreven. 1 Korinthe 7 vers 14. Als dan de vader of moeder tot het geloof gekomen is, de heidense vader of de heidense moeder, dan wordt het gehele gezin gedoopt, omdat die ongelovige vrouw of ongelovige man, respectievelijk in de man of vrouw geheiligd zijn en ook hun kinderen. Dus het Gods woord bewijst wel degelijk een tweeledige bediening van het verbond, in en uitwendige kinderen des verbonds. Ja, in dat verbond er komt geen menselijke vinger aan te pas, ook niet geloven. Dan zal een godsdienstig mens niet zonder ergernis kunnen aanhoren dat Christus in mijn plaats een goede consciëntie voor God heeft. Hoor niet? Dat zal een godsdienstig mens nooit zonder ergernis kunnen aanhoren. Dat Christus in mijn plaats een goede consciëntie voor God heeft. En aangezien ik met hem door de doop in zijn dood begraven ben en met hem in een nieuw leven ben opgestaan, zo heb ik in hem een goede consciëntie die gereinigd is van dode werken om de levende God te dienen. In nieuwigheid des geestes en niet in oudheid de letter. Maar geliefde, als we op het uitwendige teken van de doop blijven staren, bedrijven we afgoderij, net als Rome, en heeft de doop voor ons geen betekenis. Wij moeten niet op het uitwendige teken staren, maar op de betekenende zaak door het geloof. Ook ten aanzien van onze gedoopte kinderen. Want het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Juist vanwege de handelende God, krachtens het verbond, wordt het geloof versterkt. Ja. Maar het geloof is een blijvende gave Gods. En als u die gave wilt ontvangen, moet u uzelf kwijt. Want het geloof wordt in de dood geboren. En daar is het de doop een teken van. Ook een teken van de wedergeboorte. De doop is de dood voor het vlees. De dood voor de oude mens. Want het vlees gaat in de doop geheeld en onder door de dood van Christus. Als mijn ademsvlees gedood is door de dood van Christus, ben ik ook der wet gedood en aan de zonde gestorven. Dat is er een gevolg van. De doop ziet niet alleen op de afwassing der zonde, maar ook op de nieuwe mens in Christus. Die zijn weg met blijd, net als de molman. Nadat hij gedoopt was, dan mag die man zijn weg met blijdschap reizen. Ja, in nieuwigheid des geestes en niet meer en niet in oudheid de letter. De dood door onderdompeling, dat is bijbels. Dus niet iets magisch. En het beeld duidelijker uit, duidelijker nog dan de besprenging. De ondergang van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens.
Ja. Maar de doop door besprenging, dat is net zo bijbels hoor. Want je kunt op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen. De besprenging van het bloed. De besprenging door water, wat het bloed van Christus uitbeeldt. Dan moet u die weerlegging maar lezen. De weerlegging tegen die doperse visie van de kinderdoop. Christus heeft de schuld der zonde door zijn dood weggenomen, maar ook de macht der zonde. Hè? Als je een kind van God mag zijn, dan is de macht der zonde in je leven gebroken. Gebroken, ik zeg gebroken. Want er blijven, Gods volk heeft nog de zonden die in hun overgebleven zijn. Paulus die getuigde van in Romeinen 7. Ik dan doe de zonde niet meer, maar de zonde die in me woont. Nou, daar zal Gods volk geen goedkoop beroep op doen hoor. Dat moet ik ook zeggen. Er zal Gods volk die gaat daar wenende overheen. Paulus die klaagt het als het ware uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Dat is een last. Ja. Maar toch gestorven, hè? Ja. Toch gestorven. Aan die oude mens. Hè? Uit het lichaam van Christus kwam immers bloed en water voort. Dat is rechtvaardigmaking en wedergeboorte. Zodat we niet alleen door bloed gereinigd en geheiligd zijn voor het verleden, heden en toekomst. Maar ook dat wij dagelijks gereinigd worden. Hè? Dat kijkt maar naar de voetenwassing. Hè? We moeten dagelijks gereinigd worden. Dat ziet op de wedergeboorte in ruimere zin. Hè? Er is een wedergeboorte in engere zin. Dat is de levendmaking. Hè? Rechtvaardigmaking. Maar er is ook een wedergeboorte in ruimere zin. Hè? Dat is het leven der genade. Het leven der heiligmaking. Hè? Het bloed reinigt ons. Het bloed van Christus reinigt ons van de schuldenzonde. Hè? En het water reinigt ons van de smetterzonde. Hè? Dat is de dagelijkse vernieuwing. Ineens en voor altijd, maar ook dagelijks. Ja. Als onze zonde, een schuld door bloed betaald is, dan heeft daarmee ook de smet, dan heeft Christus daarmee ook de smet van de aanklevende zonde voor zijn rekening genomen. Dat is niet iets die we zelf nog moeten aflossen hoor. Dus, kijk, ja, daar heb je het nou weer. Hè. In onze dagen heerst er een leer. Ja, dat is net zoals een mortgage, of moet ik wel zeggen, een hypotheek bij de bank. Hè, die mooi aflossen. Hè. Die hebben een soort hypotheekgenade. Die mooi aflossen. Ja, het is vreselijk om te zeggen, maar dan mooi maar goed je oren te luisteren leggen. Maar Christus reinigt of vergeeft de zonde ineens en voor altijd, voor verleden, heen en de toekomst. Hè? Gereinigd zijn door het bloed is eenmalig en eeuwig. Hè? Geheiligd worden door het water, dat is ook eenmalig en eeuwig. Maar we hebben ook dagelijkse reiniging nodig. Hè? Christus zegt tegen Petrus, die gereinigd, gij zijt alle rein, hè? Die gereinigd is, heeft niet de reiniging van noden die u begeert. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Petrus begeerde er geheeld gewassen te worden. Nee, zegt Christus, Petrus, je bent gerechtvaardigd, maar je hebt wel nodig, hè, dat je voeten gewassen worden. Hè? Ja. Dus Christus reinigt en heiligt ons geheel door zijn bloed ineens en voor altijd. En hij neemt ook de dagelijkse reiniging voor zijn rekening, want niemand wast de voeten dan Christus alleen. We zijn schuldig om elkaars voeten te wassen. Maar wanneer leer je dat? Als Christus je voeten wast. Ja. Als één die dient, hè? Dat leert de geest der heiligmaking. En dan gaat alles dus van God uit, want hij schept, onderhoudt en regeert. En de kerk heeft het voor het toekijken, niet als een dode steen, maar om als een gewillig gemaakt volk zijn lof te vertellen. Dan ga je niet vertellen, nou ik heb de voeten van een ander gewassen. Nee, dan ga je getuigen, Christus heeft mijn voeten gewassen. En God heeft zich een volk geformeerd uit de dood. He, die zijn lof zullen vertellen. He, die vertelt men in ons land. Al de wonderen, uw hand. En als dat de vrucht is van onze doopgeliefde, dan is er een duidelijk bewijs van dat we met Christus gestorven zijn en in nieuwe geides levens wandelen. He, elke christen heeft krachtens zijn doop een goddelijke roeping om de grote werken Gods in Christus te verkondigen aan alle plaatsen van zijn heerschappij. krachtens het ambt aller gelovigen, krachtens het kindschap Gods. Nou, in de westerse kerken heeft het ambt aller gelovigen geen enkele functie. Nou ja, je mag dan bidden, hè? Bid er me veel voor, zeggen ze. Maar oh, hey, als je je mondje open doet, dan staat de kerkdeur open met een bord en eenrichtingsverkeer. Eruit en er nooit meer in. Get out of here and don't come back. Ja. Maar elke gelovige man die heeft het recht, die heeft een goddelijk recht om te preken. Dan kunt u in Openbaringen vinden. En die het hoort zeggen, kom. Dus die het gehoord hebben, die gaan ook medegetuigen. Kom, doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin. Voor Gods volk ligt die roeping niet in het gebod, maar in de belofte. Ja, dat is nou altijd weer het wonder, hè. Christus zegt, gij zult mijn getuige zijn. Dat is geen gebod, dat is een belofte. Nou, ook kinderen en zuigelingen zijn van die belofte niet uitgesloten. Want Petrus zegt, u komt de belofte toe. U zegt, ja, dat slaat niet op Handelingen 1 vers 8, op de belofte van getuigen zijn. Ja, dat heeft er alles mee te maken, laat ik het zo eens zeggen. U komt de belofte toe, en uw kinderen. En alle die daar verder zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Ja, ik heb dat ook in die belegging aangekaart. Velen beweren dat zuigelingen vanwege het feit dat baby's geen besef hebben van hun doop, niet in Christus kunnen geloven. Er heerst een christendom in onze dagen die verbindt het geloof, die maakt het geloof afhankelijk van de menselijke ratio. Ik weet geen duivelser geloof op te noemen als dat. Er is een duivels geloof. Want de duivelen geloven ook en die hebben alleen maar hersens. En ze sidderen. Als de Heere Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want de zulk is het koninkrijk Gods. Wat doet hun besef toe of af? Dat betekent niet dat de zegenende handen van Christus de geloofskennis bij kinderen en zuigelingen uitsluit. Die dat leren, die weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Ik geloof ook niet dat die mensen gelovigen zijn. Daar geloof ik niks van. Geloofskennis is een kennis die in de eerste plaats huist in het hart en niet in het verstand. Niet in de eerste plaats. Het hart heiligt het verstand door de genade des Geestes. De kennis van Christus, die komt niet vanuit het verstand in het hart. Ben je wijzer mensen, dat is de Romeinse weg. Maar vanuit het hart wordt het verstand geheiligd. That way. De kennis des geloofs komt voort uit het bekennen en dat is gemeenschap hebben met Christus door de Heilige Geest. En die beweren dat Christus geen gemeenschap onderhoudt met wedergeboren baby's, geven wel aan met welk een zot en goddeloos warhoofd zij bezeten zijn. We zijn geestelijke aborteurs. En ten aanzien van de doop komt de belofte daarvan niet alleen u toe, doorgestokenen van hart in ons midden, maar ook uw kinderen. Zoveel, daar heb je de uitverkiezing, zoveel als het de Heer onze God te roepen zal. Wij leren geen onbewuste wedergeboorteleer, à la Kuiper. Hè? Maar de betekenende zaak van de doop staat of valt niet met mijn besef, ook niet met mijn geloof. Maar kom voort uit Gods verkiezende liefde, waarvan de onmiskenbare vrucht, het ware geloof, nooit verborgen kan blijven. Ook niet bij zuigelingen. Wat zegt de Heere? Uit de mond der kindertjes en der zuigelingen hebt gij sterke gegrondvest. En dan komt de Heere Jezus alleen maar te bevestigen. Hij zegt, voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderke, als een zuigeling, als een ongeboren vrucht, die zal geen zins in dezelfde komen. En wat denkt u meer besef te hebben van de weg Gods dan een wedergeboren baby daarvan heeft? Zeg het. Wanneer wij er dus kennis van genomen hebben dat wij met onze kennis van de weg Gods en van het geloof nog beneden de kinderen staan, zouden wij de kleine die in Christus geloven niet meer ergeren. Met onze waanwijsheid, met onze geleerdheid, met onze wetenschap, verbrand al die troep. De Heere nu is een geest en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Zelfs dat wordt bewezen in de ongeboren vrucht in de schoot van Elisabeth. Als Johannes de Doper in de buik van zijn moeder de stem van de moeder des Heeren verneemt, dan springt hij op van vreugde in Elisabeths buik. Dus dat geldt ook voor de wedergeboren kinderen en zuigelingen, ook door voor het wedergeboren leven in de moederschoot. Hoort u? Het kindeke in Elisabeths buik bedreef vreugde in Christus door de Heilige Geest. Wie durft het aan om deze zaak in discrediet te brengen? Dan zondig je tegen de Heilige Geest. En wat is men in onze dagen toch afgeweken van de eenvoudigheid die in Christus is? Men wil alles begripsmatig voorstellen. Verbrand het! Het heeft niks meer met het geloof te maken. Ik zucht daaronder. Ik zucht daaronder. Mijn verzuchting is, wanneer zal de tijd eens aanbreken, dat de gevestigde kerk zal terugkeren naar de Paulinische leer, de leer van Christus. Zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking als ten aanzien van de heiligmaking. Er is een vermenging in onze dagen gaande. Dat is allemaal dienstbereid. Of antinomianisme. Dat steekt ook de kop op. Dan veroorlooft men zich allerlei dingen onder de bedekking van de offerande van Christus. Nou, je komt ermee in de hel, hoor. Met zo'n weg. Als de zonden niet meer beweend worden, mensen, dat is geen grond, dat weet ik. Maar Gods volk kent die Petrus die naar buiten gaat, bitterlijk wenende, die kennen ze heel goed, bij bevinding. En als dat niet meer waar is, dan is er ook geen berouw, dan is er geen waarachtig berouw. En als er geen waarachtig berouw is, dan is er geen genade, mensen, want berouw is een vrucht van genade. Maar God heeft de gevestigde kerk een kracht der dwaling gezonden, hè, dat zij de leugen boven de waarheid gaan geloven. En dat is voor mij persoonlijk geen vraag meer en daar zucht ik onder. Hoewel ik niet beweer dat God in de kerk geen mensen meer bekeert, want Gods woord is nergens gebonden. Nergens. Zelfs in de Romeinse kerk niet. Maar dat betekent niet dat je daar als gelovige kan zitten. Als je dat wel kan, met name door dokter Henk van der Belt gesuggereerd, dat is een valse leer. Dan kom je mee in de hel. Als je de antichrist gaat aanhangen, net als Heger, als je broeders en zusters in Christus, dan geloof ik niet eens dat je God vreest. Daar geloof ik absoluut niks van. Dat leert Gods woord niet. Als je die je broeders in Christus noemt, dat beest van Rome, dan maak je er deel van uit. En daar spreekt Gods woord duidelijk het oordeel over uit. Wee u die mens. Het Roomse zuurdeesem waarmee het gros kerkvolk in onze dagen vergeven wordt, wordt meer en meer tastbaar in gewaad, gelaat en gepraat. En opmerkelijk is dat degenen die hoog opgeven van de liefde juist het meest haatdragend zijn tegen degenen die de afsnijdende Paulinische lijn voorstaan, en met Paulinische lijn bedoel ik de leer van Christus, voorstaan in leren leven. Maar wat geeft het, geliefde? Luther zegt, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Maar de gezonde leer van Christus rekent radicaal af met het neonomianisme, met het antinomianisme, met alle ismes, met alle opvattingen, vleeselijke opvattingen, meningen. Wat doen menselijke meningen toe of af aan de leer van Christus? Ik denk er zo over. Wij geloven, ja, dat zeggen ze hier ook in de buurt. Wij geloven, we believe. Wat heb ik ermee te maken? Gods woord.
Gods woord. Paulus zegt tegen Timotheus, predik het woord en anders niks. Maar geliefde, neonomianisme en antinomianisme en alles wat iets meer zeiden, dat zijn de heersende opvattingen in onze dagen. Die maken de duisternis uit van de gevestigde kerk. Als gevolg, nou ga ik het noemen, de oorzaak. Als gevolg van haar democratische kerkvorm. Ik heb er al meer op gewezen, maar het nog een keer te zeggen is mij niet verdrietig. Ik kan er zelf niet uitgebreid op ingaan, want ik ben al over mijn tijd. Maar ik ben er op grond van Gods woord ervan overtuigd dat de democratie in de kerk de baarmoeder is van alle dwalingen. Overal loop je tegen het feit dan dat de kerk een politiek bedrijf is geworden. Als gevolg van de kerkelijke democratie, waarbij de meerderheid aan stemmen beslist. Democratie in de kerk is misschien nog wel erger dan pauselijke dictatuur. En sommigen zeggen dat voor het welzijn van de kerk niet naar ongeleerde en onbekeerde ambtsdragers moeten kijken, omdat Christus de kerk door de ambten regeert. Dat is ook een leugen hoor. Christus zelf is het die deze leugen ontzenuwt. Hij zegt, laat hen varen. Die blinde fariseeërs, het zijn blinde leidslieden der blinden. Indien u de blinde leidt, zo zullen ze beide in de gracht vallen. Nou, als Christus gebiedt zulke te laten varen, dan kan ik vanzelf ook niet op zulke spotboeven stemmen. Als je op iemand meer stemmen kunt, als je op niemand meer stemmen kunt en er een krachtendwaling is, dan moet je op grond van deze waarheid van Christus hen laten varen. Tenminste, als de Heere Gods je liever is dan een blinde leidsliedenkerk. Ik schrijf hier niemand voor om een kerk te verlaten. Want dat kan voor sommigen verschillend zijn. Blijven zitten kan ook Gods weg zijn. Maar dan moet dat wel recht liggen bij God vandaan. En niet dat je zomaar kan sjoemelen met algemene meningen van we believe. Nee, dan moet je uit Gods woord kunnen verklaren. En dominee van der Poel zegt, ik kan in een zekere gemeente, ik kan hier geen avondmaal vieren, want God heeft tegen mij gezegd dat er een ban in het leger is. En het avondmaal ging niet door. En dat zijn we kwijt, geliefden. Spreek God niet meer tegen onze dominees. Zoals in de dagen van Eli. Hè? Dat geloof ik. Want anders zouden ze de tucht handhaven. Dan zou Eli, zou Hofni en Pinhas uit het ambt hebben gezet. Maar nou worden ze bij hopen ingezegend. Hè? Die Hofni's en Pinhas, die worden bij hopen ingezegend. Ja. Ik kan ook nog wel man en paard noemen hoor. Dat is me ook niet verdrietig, want dat doet Paulus ook. Hij zegt, Hymenaeus en Philetus heb ik overgegeven aan de Satan, opdat ze niet meer zouden lasteren. Noemt hij man en paard. Maar nog even, bij het geloof hebben we beloofd onze kinderen in de voorzijde leer naar ons vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Komt niks van terecht hoor, naar de inleving des harten, maar dat ontslaat je nooit van de plicht. Nee. Als je daar slachtoffer onder wordt, dan ben je net zo verdoemd als de meest goddeloze wereldling. Gods woord leert, maak geen slachtoffers. Schuldenaars! En vanwege dit feit kunnen we onze kinderen onmogelijk stilzwijgend onder een valse leer laten zitten. Als je dat kan, dan lever je het bewijs dat je zonder genade bent. Maar wel, eerst de plicht is je eigen vrijmaken. Maar dat houdt toch een keer op. Schud het stof van je voeten, zegt Christus, als zij u niet horen. En vanmorgen hebben we gehoord dat Paulus en Barnabas Iconium moesten verlaten, omdat de Joden wilden vasthouden aan hun zedelijke traditie, hè? De wet van Mozes, en om die reden Paulus en Barnabas wilden doden. En dan moesten ze Iconium ontvluchten. En op een andere plaats lezen we dat Paulus zich afscheidde van de synagoge toen de Joden gingen lasteren over de weg des Heren. En dat hij in een school van een zekere tyrannus verder handelde met de discipelen over de weg Gods. En hieruit zien we dat als de tucht niet gehandhaafd wordt, de kerk ophoudt te bestaan als de gemeente van Christus. Christus handhaafde de kerkelijke tucht toen men het huis Gods tot een koophandel gemaakt had. En hij geeselde de blinden, die al die blinde leidslieden, die koophandelaren de kerk uit. En in de tijd van Nehemia was er ook kerkelijke tucht. Tobia, de verleider, werd met heel zijn huisrad en al de tempel uitgeknikkerd. En de tegenwoordige Tobia's kunnen de kerk, de leer en de belijdenisgeschriften ongehinderd manipuleren. Want de kruisbedier van Christus is allerwege ingewisseld voor duivelse verdraagzaamheid. Zowel in maatschappelijk, politiek, kerkelijk erf. Men is wel zo menslievend geworden in onze dagen, maar als het beroep op de belijdenis der kerk om de eenheid te bewaren de lading moet dekken voor kerktuchttolerantie en leervrijheid, dan is je belijdenis van net zoveel waarde als een stomme hond die niet blaffen kan. En dan zal die papieren belijdenis, die zal eeuwig in je aangezicht slaan. De wil om terug te keren naar een Bijbels- en theocratische kerkvorm ontbreekt ten ene male. En dat is de oorzaak dat we rijp zijn voor de oordelen, mensen. Ik heb geen volmaakte kerk voor ogen. Maar wel een volkskerk waarin Christus met zijn drievuldig ambt heerschappij voert. Een kerk met een open deur naar de wereld, geen secte. Maar een kerk met een open deur naar de wereld, waarin bekeerde en van God geleerde ouderlingen zitting hebben, waarin woord en sacramenten zuiver bediend worden en waarin de kerkelijke tucht daadwerkelijk functioneert. Dat is geen ideaal beeld, geen extra, maar geheel naar de kerkorde van Christus. En dan zelfs kunnen er hypocrieten en zelfs Judassen, die kunnen niet uitgesloten worden van de kerk met een kleine k. Maar ze stellen zich nu tevreden met hetgeen van je wat we nou nog hebben, wat we nu nog mogen hebben, daar kunnen we dankbaar voor zijn. Nou, dat heb je gezien, hè, met die vrouw die ene penning kwijt was, hè. Van die 9 penning, van die gelijkenis van die 10 penningen, hè. Die vrouw die zegt niet, ik ben nog blij dat ik een 9 heb. En die herder die zei niet, ik ben blij dat ik nog 99 schapen heb. Die ene verloren schaap, dat is er maar eentje. Ik heb er nog 99 over. We mogen nog blij zijn dat we nog een 9. En die vader zei niet van de verloren zoon, ik heb slechts 1 zoon verloren. Ik heb er nog 1. Ik heb er nog 1 over. Een hele beste. Zie je het nou? Zie je het nou hoe hypocriet we geworden zijn in onze dagen? Niet met het beeld van Christus, maar een verhumaniseerd beeld vertonen. Ik ben als de zuchtende barig. Hij ging eronder gebukt, maar hij kon het oordeel niet meer afbidden. Hij moest het leren aanbidden. Want weet je wat de Heere tot hem gezegd had? Zie, zo zegt de Heere, dat ik gebouwd heb, breek ik af. En dat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs dat ganse land. En die dag gaat in vervulling in onze dagen. Het gros gelooft het niet. Het merendeel spot ermee. Maar een overblijfsel, eenzame enkelingen, valt de psalmist bij als hij zegt, Sion heeft het gehoord. En het heeft zich verblijd. En de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, o Heer. Mocht de Heer deze roepstem heiligen aan ons aller hart en leven. Amen. Heere, gij hebt uw woord weer doen uitgaan. Het was een ernstig woord. Ernstig voor ons allen. Maar gij kunt het ernstig maken in ons leven. En als gij dat al ernstig gemaakt heeft, o Heere, mocht gij het nader aan ons hart leggen. Opdat we
in alle eerbaarheid en godzaligheid zouden leven. Niet in onszelf, maar uitroepende, ik ben een groot beest bij u. Lieve Heere, verheerlijk dan uw genade. Strek uw vleugelen nog over ons uit. Want wij zijn niks dan stof en as. Verheerlijk uw naam en kracht over het rond der aard. Breek het rijk van Satan af. Gij hebt het al overwonnen. Maar mocht gij ook de overblijfselen nog ter aarde doen storten. En uw koninkrijk uitbreiden. Om Jezus wil. In zijn naam bidden wij het u. Amen. En zingen we tot slot, gemeente, van Psalm 78. Daarvan de eerste twee zangversen. Psalm 78, het eerste en het tweede zangvers. zegen beden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.